Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De gemeente, met droefheid maakt de kerkraad bekend dat in de leeftijd van 75 jaar is overleden Gerard van Binsbergen, echtgenoot van Geertruida van Binsbergen-Kruidbos. Vrijdagmorgen zal er om 9:45 een rouwdienst in ons kerkgebouw worden gehouden. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Van Oortstraat. De condoleance kan plaatsvinden per post of online via de website van begrafenisverzorging Vos. In verband met dit sterfgeval zingen wij nu Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Wij noemen nu het 8e vers van Psalm 103. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de Spreuken van Salomo en daarvan het 27e hoofdstuk. Wij herzeggen nu Spreuken 27. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, daarvan het 63ste vers. Ik ben uw knecht, geef mij dan recht verstand, zo zal ik uw getuigenissen leren, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Spreuken 27. Beroem u niet over de dag van morgen, want gij weet niet wat de dag zal baren. Laat u een vreemde prijzen en niet uw mond, een onbekende en niet uw lippen. Een steen is zwaar en het zand gewichtig, maar de toornigheid des dwazen is zwaarder dan die beide. Grimmigheid en overloping van toorn is wreedheid. Maar wie zal voor nijdigheid bestaan? Openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde. De wonden des liefhebbers zijn getrouw, maar de kussingen des haters zijn af te bidden. Een verzadigde ziel vertreedt het honingzeen, maar een hongerige ziel is alle bitter zoet. Gelijk een vogel is die uit zijn nest omdolt, alzo is een man die omdolt uit zijn plaats. Olie en reukwerk verblijdt het hart, alzo is de zoetigheid van iemands vriend vanwege de raad der ziel. Verlaat uw vriend, nog de vriend uw vaders, en ga ten huize uw broeders niet op de dag van uw tegenspoed. Beter is een gebuur die nabij is dan een broeder die verre is. Zijt wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart, omdat ik mijn smaden wat te antwoorden heb. De kroekzinnige ziet het kwaad en verbergt zich. De slechten gaan heen en door en worden gestraft. Als iemand voor een vreemde borg geworden is, neem zijn kleed in pand hem voor een onbekende vrouw. Die zijn vriend zevend met luider stem, zich des morgens vroeg opmakende, het zal hem tot een vloek gerekend worden. Een gedurige druiping ten dagen des slagregens en een kijfachtige huisvrouw zijn even gelijk. Elkeen die haar verbergt zou de wind verbergen. En de olie zijn de rechterhand die roept. IJs is scherper met ijzer. Alzo scherpt een man het aangezicht zijns naasten. Die de vijgenboom bewaart zal zijn vrucht eten. Die zijn heer waarneemt zal geëerd worden. Gelijk in het water het aangezicht is tegen het aangezicht. Alzo is des mensen hart tegen de mens. De hel en het verderf worden niet verzadigd. Alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd. De smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het goud. Alzo is een man naar zijn lof te proeven. Als ziet gij den dwaas in een mortier met een stamper in het midden van het gestoten gaan, zijn dwaasheid zou van hem niet afwijken. Zijt naastig om het aangezicht uw schapen te kennen. Zet uw hart op de kudden. Want de schat is niet tot in eeuwigheid. Of zal de kroon van geslacht tot geslacht zijn? Als het gras zich openbaart en de grasscheuten gezien worden, laat de kruiden der bergen verzameld worden. De lammeren zullen zijn tot uw kleding en de bokken de prijs des velds. Daartoe zult gij genoegzaamheid van geitenmelk hebben tot uw spijze, tot spijze van uw huis. Een leeftocht uw maagden.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Spreuken 27 en daarvan het zevende vers. Spreuken 27 vers 7, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze morgen aldus lezen. Een verzadigde ziel vertreedt het honingzeem, maar een hongerige ziel is alle bitter zoet. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden tweeërlei ziel. Tweeërlei ziel. En letten we met de hulp des Heren dan ook op twee gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de verzadigde ziel. En in de tweede plaats willen we letten op de hongerige ziel. Tweeërlei ziel. Onze eerste gedachte, de verzadigde ziel. Een verzadigde ziel vertreedt het honingzeem. En onze tweede gedachte, een hongerige ziel. Maar een hongerige ziel is alle bitter zoet. Gemeente, onze tekstwoorden van morgen zijn genomen uit de spreuken van Salomo. Zo wordt het spreukenboek ook genoemd. Dat betekent niet dat al de spreuken in het spreukenboek ook van Salomo zijn. Er zijn ook enkele spreuken van anderen opgenomen. Maar de tekstwoorden van vanmorgen behoren tot de spreuken van Salomo zelf. Het Hebreeuwse woord voor spreuken betekent eigenlijk toespeling, vergelijking, een gelijkenis met een diepe bedoeling. Een gelijkenis met een diepe bedoeling. Dat laat ons tegelijk al zien dat in de spreuken van Salomo niet alleen maar gewone lessen staan voor het dagelijkse leven, maar dat in de spreuken van Salomo ook allerlei geestelijke lessen liggen opgesloten, met voorbeelden vanuit het dagelijkse leven. Zoals ook de Heere Jezus deed in het uitspreken van zijn gelijkenissen. En gemeente, we zullen vanmorgen ook zien als de Heere het geeft, dat in deze tekst een les ligt als het gaat over het gewone natuurlijke leven, maar dat in deze tekst ook zeker onderwijs ligt over het geestelijke leven. Het spreukenboek is vol van praktische wijsheid. En dan wijsheid in de ware zin van het woord. Je zou kunnen zeggen praktische godsvrucht. Een leven in de gemeenschap met de opperste wijsheid, de Heere Jezus Christus. Het gaat in onze tekst vanmorgen over zielen. Het gaat over een verzadigde ziel en het gaat over een hongerige ziel. En in de Bijbel heeft het woordje ziel nogal eens betrekking op de gehele persoon. We lezen bijvoorbeeld in de geschiedenis van Abraham in Genesis 12... dat zij uittogen met de zielen die in Haran verkregen waren. En u begrijpt dat daarmee bedoeld worden de kinderen die in Haran geboren waren. Ze worden zielen genoemd. En soms in de prediking wordt die uitdrukking nog wel eens gebruikt. Dan worden de mensen aangesproken met zielen. En waarom wordt die naam ziel wel eens gebruikt voor de gehele mens? Omdat de ziel het meest wezenlijke deel is van de mens. Als ons lichaam gestorven is, jongens en meisjes, dan blijft onze ziel nog leven. Onze ziel zal nooit sterven. Onze ziel is het meest bepalende deel. Hoewel wij onze ziel niet zien. maar we hebben wel een ziel. Een onsterfelijke ziel. En wat is het goed dat we dat leren, dat we dat beseffen. Want wij zorgen vaak veel beter voor ons lichaam dan voor onze ziel. Maar ons lichaam zal eenmaal sterven. Onze ziel, die kunnen we maar één keer verliezen. En ziel verloren, dat is al verloren. En daarom laten we er veel mee leven, gemeente, dat we een ziel omdragen. Het woordje ziel in de Bijbel heeft soms ook betrekking op de begeerten van de mens. Het ziet soms ook op de lusten van de mens, die namelijk de basis vinden in de ziel. De ziel is de zetel, zou je kunnen zeggen, van onze lichamelijke behoeften en van onze lichamelijke begeerte. Als wij onze ziel niet meer in het lichaam hebben, dan heeft ons lichaam die behoeften en begeerte ook niet meer. En die twee dingen zien we eigenlijk samenkomen in deze tekst. Het gaat over personen en het gaat over de begeerten van die personen. De lusten van die personen. En dan de eerste persoon die ons getekend wordt in deze tekst, dat is een verzadigde ziel. Een verzadigde ziel. Jongens en meisjes, wat zou daarmee bedoeld worden? Een verzadigde ziel, dat is iemand die zoveel gegeten en gedronken heeft, dat hij niets meer kan gebruiken. Misschien heb je dat zelf ook wel eens een keer gehad, dat je zoveel gegeten had en dat je moeder zei, wil je dit nog hebben of wil je dat nog hebben? Dat je zegt, nee, ik ben helemaal verzadigd, ik kan niks meer gebruiken, ik heb nergens meer behoefte aan. Een verzadigde ziel, dat is iemand die geen spijzen meer kan verdragen. Het is zelfs zo, als je gegeten hebt en je bent verzadigd en iemand zou je dan nog iets op willen dringen, dat je zegt, alsjeblieft niet, spreek mij er niet meer van. Dan keert het zich als het ware om. In plaats dat je daar nog trek in hebt, krijg je er haast een walg van. Je ziet dat wel eens als ergens een feest geweest is en de mensen hebben gegeten en gedronken en je komt later, dan ligt er nog heel veel op de grond vertrapt. En daar ligt soms ook spijzen bij. Daar ligt soms ook dure spijzen bij. Maar mensen hoefden het niet meer. Een verzadigde ziel. De kinderen Israëls in de woestijn waren verzadigd. En ze zeggen tegen de Heere, onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Ze hadden zoveel gegeten dat ze er als het ware een hekel aan kregen. Een verzadigde ziel. In geestelijk opzicht is een verzadigde ziel iemand die door de Heere gespijzigd werd. En als de Heere spijzigt, dan is de Heere niet karig. Vroeger werd wel gezegd, vol is vol. Dan geeft de Heere zoveel, dan kun je niets meer gebruiken. Dan is het vol. Een verzadigde ziel. Maar in deze tekstwoorden bedoelt Salomo het anders. Het heeft eigenlijk een negatieve klank, die verzadigde ziel. Een verzadigde ziel. Wij zullen moeten denken aan de mens van nature. Die wil Salomo eigenlijk tekenen met dit voorbeeld van iemand die helemaal volgegeten is. Wel, van nature dan zijn wij zo'n verzadigde ziel. Wij hebben gegeten van de verboden vrucht in het paradijs. En daarmee zijn wij zo vol geworden dat wij geen geestelijke spijze en drank meer kunnen verdragen. Een verzadigde ziel verwerpt eigenlijk het allerbeste en het allerkostelijkste. En zo is het met de mens van natuur en gemeente. Wij zijn zo vol met onszelf, we zijn zo vol van de wereld, we zijn zo vol met de zonde. De dichter van Psalm 17 waarschuwt daar ook tegen. Hij heeft het over de lieden die van de wereld zijn, welker deel in dit leven is, welker buik gij vervult met uw verborgen schat. De kinderen worden verzadigd en ze laten hun overschot, hun kinderkens achter. Een verzadigde ziel, iemand die nergens behoefte aan heeft, die geestelijk geen honger heeft, die geestelijk geen dorst heeft. Een beeld, gemeente, van ons allen van nature. In de tweede plaats zouden wij kunnen denken aan een godsdienstig mens. En dan komt het eigenlijk veel dichterbij. Wij zijn zo verzadigd met, ja, wij weten precies hoe het moet. We zijn er van kinds af aan bij opgegroeid. Wij kennen allerlei leerstellingen. We kennen allerlei begrippen. We hebben al zoveel waarschuwingen gekregen. We nemen onze plaats in de kerk en we laten het over ons heen komen. En jongens en meisjes, we zijn vaak als de hond die in het water geweest is. Als je uit de kerk komt, dan schud je een keer heen en weer en alles vliegt van je af. En dan gaan we zo weer door onze eigen weg. Een verzadigde ziel. Dan heb je niet met honger in de kerk gezeten. Dan heb je niet met dorst in de kerk gezeten. Dan kan er voor in de kerk nog zo'n maaltijd bereid worden. Maar je hebt er geen trek in. Je hebt er geen behoefte aan. Want je zit helemaal vol. De profeet Amos zegt dat de Heere in het land een honger zal verwekken naar het woord. En wat zou het groot zijn, gemeente, als deze crisistijd daardoor de Heere voor gebruikt mag worden, dat er weer een honger mag komen naar het woord. Een honger mag komen naar de inzettingen van de Heere. En we geloven ook dat die kant er ook is. Dat er mensen zijn die vandaag thuis moesten blijven en die verlangden om naar de kerk te komen. Wat is er te hopen dat die honger niet meer over zal gaan? Dat het alleen maar aan mag wakkeren. De godsdienstige mens heeft die honger niet. In de derde plaats zouden we kunnen denken aan de bekeerde mens. En dan zet ik dat woordje bekeerde even tussen aanhalingstekens. Dat zijn mensen die van zichzelf denken dat ze bekeerd zijn. Dan bedoel ik de fariseeën en de schriftgeleerden. Die mensen die waren verzadigd. Hun godsdienst was een eigenwillige godsdienst. Zij waren vol van eigen gerechtigheid. De apostel Paulus zegt van hen namelijk: raak niet en smaak niet en roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. De welke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zij niet in enige waarde, maar tot verzadiging des vleeses. Dus mensen kunnen ook in de godsdienst hun vlees zo verzadigen dat er geen plaats is voor Christus, dat er geen behoefte is om ontferming en genade. Verzadigde zielen. Samengevat zouden we kunnen zeggen: een verzadigde ziel, gemeente, dat is iemand bij wie het geestelijke leven ontbreekt. Een verzadigde ziel, dat is iemand bij wie het geestelijke leven in ieder geval niet in beoefening is. En mag eens vragen, hebben wij onszelf ook zo al leren kennen? Misschien zegt u, waarom ga ik toch vaak naar huis zonder dat er iets in mijn leven gebeurd is? Ik heb al zoveel preken gehoord, maar ik kan net zo goed thuis blijven. Ja, dat kan natuurlijk aan de prediker liggen. En daar moeten we ook altijd, als we een taak hebben in Gods Koninkrijk, maar mee tot onszelf inkeren. Maar gemeente, het zou ook kunnen liggen aan hoe dat wij onze plaats innemen in de kerk. Als er geen honger is, als er geen dorst is, dan moet je er ook niet raar van opkijken dat er geen spijze is in Gods huis, dat er geen drank is in Gods huis. Want ik geloof dat de Heer altijd nog hongerige en dorstige in zijn huis wil verzadigen. Als je echt in de beleving een verzadigde ziel mag worden, wat gaan de preken dan tegen ons getuigen? Wat gaan we dan zien dat ons heel veel voorgehouden is, maar dat aan onze kant de behoefte ontbrak? En vol is vol. Dan kan een dominee nog zo preken, maar dan is er nergens geen plaats voor. En gemeente, dan roept de Heer ons vanmorgen nog toe in de prediking. Ook als u verzadigd bent. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Dan laat de Heere ons vanmorgen nog prediken dat er een spijs is die waarlijk verzadigt. Als wij maar de smaak mogen verliezen, de kracht mogen verliezen waar de natuurlijke mens uit leeft. De verzadigde ziel. En wat doet die verzadigde ziel? Waar kun je de verzadigde ziel aan herkennen? Want Salomo zegt, hij vertreedt het honingzeem. Het honingzeem, wat is het honingzeem? Honingzeem, jongens en meisjes, daar zit het woordje honing in. En honing komt van de bijen. Er zijn mensen, er zijn imkers die bijen houden voor de honing. Een heel geliefd product. In de Bijbel kom je dat zo niet tegen. De Bijbel, daar lezen we wel van de wilde honing. Ik denk bijvoorbeeld aan Jonathan, die zijn staf stak in de wilde honing en daarvan at. En we denken bijvoorbeeld aan Johannes de Doper. Hij at sprinkhanen en wilde honing die hij vond in de natuur. En dan gaat het hier over het honingzeem. En het honingzeem, dat is het beste van de honing. Dat is het zoetste van de honing. Honingzeem, dat is de honing uit de raad. Die uit de raad komt zonder dat er druk wordt uitgeoefend. Dus dat betekent dat het stuifmeel er niet mee vermengd is. Het is echt het beste, zou je kunnen zeggen, van het beste. Zonder stuifmeelresten. Het is het beste wat er te vinden is. En dat is een beeld, zegt onze kanttekenaar, van alle aangename, lekkere en delicate spijzen. Een verzadigde ziel moet er niks van hebben. Stel voor de jongens en meisjes, je bent op een receptie geweest. En je hebt gegeten, een drie gangen menu is er geweest. En je hebt je helemaal vol gegeten. En dan kom ik binnen en dan zeg ik, joh, moet je dit eens proeven. Dat is zulke lekkere honing, heb je nog nooit geproefd. Dan zeg je, dominee, nou niet. Echt, ik zit helemaal vol, ik wil niks meer gebruiken. Dat is wat Salomo bedoelt. De verzadigde ziel vertreedt het honing zijn. De Heere wijst ons in zijn woord verschillende honingraten. Maar de honing als het ware in ligt verborgen. Dan denk ik in de eerste plaats aan Gods woord. Gods woord is als het ware één grote honingraad. Wat bevat dat een zoetheid? We hebben ervan gezongen uit Psalm 119. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Is dat het woord Gods voor u? Is dat het woord Gods voor jou? Honingraad, dan denk ik aan de inzettingen van de Heere bijvoorbeeld. De dichter spreekt daar ook van in Psalm 19. Hij zegt: de rechten des Heeren zijn waarheid. De inzettingen van de Heeren zijn waarheid. Tezamen zijn ze rechtvaardig. Ze zijn begeerlijker dan goud. Ja, dan veel fijn goud en zoeter dan honing en honingzeem. Dus de inzettingen van de Heeren zijn zoeter dan honing. Is dat voor u ook zo? Is dat voor jou ook zo? Zijn de inzettingen van de Heeren, is de kerkgang, is de dienst van de Heeren voor ons het zoetste van het leven? Voor de dichter van Psalm 19 wel. Ja, de belangrijkste honingraad, denk ik, waar de Bijbel over spreekt, dat is de Heere Jezus zelf. Hij is het waarvan Simson eenmaal zijn raadsel bedacht. De zoetigheid die uitgaat van de sterke. In het sterven van de Heere Jezus is er zoveel zoete honing bereid, dat er niets met die zoetheid te vergelijken is. De verdiensten van Christus zijn zo zoet. Daar heeft de bruid uit het Hooglied van gezegd als een appelboom. Onder de bomen des wouds is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en ik zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. En zoet, jongens en meisjes, dat is lekker. Alle snoepjes zijn zoet. En waarom zijn snoepjes zoet? Omdat jullie dat lekker vinden. Zoet, dat is aangenaam, dat is lekker. En dat is met de verdiensten van Christus, die waren voor de bruid, zoet. Maar honing kun je niet met de raad en al eten. Je kunt niet een hap nemen uit een honingraad. Nee, die honing die moet eruit. Die honing die vloeit er als het goed is uit. Dan pas kun je het eten. Dat is eigenlijk ook een heel mooi beeld, dat ziet op de toepassing. In Christus ligt al de honing verborgen. In het woord van God, daar ligt al de honing verborgen. Maar het moet er wel uitvloeien om het te kunnen eten. Het moet toegepast worden door de Heilige Geest. En we hebben een mond nodig om te eten. De mond des geloofs hebben wij nodig, want zonder de mond des geloofs kun je deze zoetheid niet proeven. Dus honing zijn in geestelijke zin, gemeente, dat is eigenlijk het persoonlijk smaken, het persoonlijk proeven van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Dat is het zoetste wat een mens op deze aarde beleven kan. En jongens en meisjes, wat doet nou die verzadigde ziel? Salomo zegt: de verzadigde ziel vertreedt het honingzeem. Hij loopt er overheen. Hij trapt het plat met de voeten. Nou, dat doe je alleen maar als je ergens hekel aan hebt. Dan stamp je erop, dan loop je er overheen. En dat doet de verzadigde ziel. Ik gaf net het voorbeeld van een feest. Als het afgelopen is, dan ligt daar het voedsel, dat ligt vertrapt. Het woordje vertreden, dat is eigenlijk hetzelfde woordje als het woordje walgen. Hetzelfde Hebreeuwse woord wordt gebruikt als er in het boek Ezechiël gesproken wordt over: gij zult een walging van uzelf hebben. De Heere zegt dat zijn kinderen een walging van zichzelf zullen hebben over hun boosheid. En diezelfde walging die Gods kinderen krijgen over hun boosheden, diezelfde walging heeft de verzadigde ziel over het honingzeen. Hij walgt ervan. Hij stampt erop. Hij loopt er overheen. Hij moet er niks van hebben. En weet u wat we hier nou kunnen zien? Dat onze doodstaat, gemeente, is een actieve doodstaat. Wij leven dat uit van nature. Het is niet zo dat wij onschuldige mensen zijn. Dat wij onschuldige slachtoffers zijn. Dat we er ook niks aan kunnen doen dat we verloren gaan. Maar wij vertrappen de verdiensten van Christus. We moeten er niks van hebben. Er is geen plaats voor. We zitten boordevol met onszelf. Een verzadigde ziel vertreedt het honingzijn. Dat is een arme kok, jongens en meisjes, die een maaltijd moet bereiden voor verzadigde mensen. Die kok die kan nog zo goed zijn best doen, hij kan uren in de keuken staan. Maar ja, hij zal altijd mislukken. Want hij zal de mensen nooit tevreden kunnen stellen. Wat hij ook op tafel zet, het zal altijd afgekeurd worden. Hij zal zijn moeite nooit beloond zien. Een verzadigde ziel vertreedt het honingzeem. Hongerigen worden met goederen vervuld, heeft Maria gezongen. Rijken worden ledig weggezonden. Wat is dat erg dat wij geen behoefte hebben aan het allerbeste, gemeente. Dat we geen honger hebben naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En zou de Heere daar zelf niet voor zorgen, dan was het echt voor eeuwig verloren. Maar het is zo heerlijk wat er staat in Psalm 65, welzalig die gij hebt verkoren en doet naderen en doet wonen in uw huis. En die mensen die zullen zingen, ze zullen zeggen: wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. Dat zijn hongerige, dorstige zielen. Die verlangen naar het honingzeem. Ach, die hebben niet eens recht op het honingzeem. Onze tweede gedachte, de hongerige ziel is alle bitterzoet. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 107 en daarvan het derde en het vijfde vers. Hier raakte zij aan het kwijnen door dorst en hongersnood. En het vijfde, terwijl hij hen verzade, die dorsten en met goed de honger uit genade vervulde in overvloed. 107, 3 en 5. Onze tweede gedachte, de hongerige ziel. Maar een hongerige ziel is alle bitterzoet. Het woordje maar, dat wijst op een tegenstelling. En er is geen grotere tegenstelling dan tussen een verzadigde ziel en een hongerige ziel. Een hongerige ziel, jongens en meisjes, dat is iemand die snakt naar spijzen. Ik denk bijvoorbeeld aan Lazarus uit de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Er staat van Lazarus en hij begeerde verzadigd te worden met de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Dus iedere keer als Lazarus die kruimkens zag, dan begeerde hij, al was het maar één zo'n kruimeltje, had zo'n knagende honger. Maar hij kreeg het niet van de rijke man, hongerige zielen. Wij weten nauwelijks wat honger is in het natuurlijke leven. Maar er zijn landen waar men schreeuwt van de honger, waar de straatkinderen, jongens en meisjes, de vuilnisbelten afgaan om te kijken of ze nog een korstje brood kunnen vinden. Zul je erom denken? Dat wij zijn niet beter, dat wij zoveel overvloed hebben. Dat geeft ons een hele grote verantwoordelijkheid, hoe dat wij met onze spijzen omgaan. Een hongerige ziel. Maar zijn er ook in het geestelijke leven hongerige mensen? Dat zijn mensen die begeren naar spijzen omdat de kracht uit de spijzen is vergaan. En dat kan twee redenen hebben. Dat kan in de eerste plaats zijn omdat ze niet meer kunnen eten wat ze vroeger aten. Dat is zoals de Heere iemand bekeert, dan kun je niet meer vullen met de zwijnendraf van de zonde, dan vind je daar geen kracht meer in. Of het kan ook zijn dat je wel eens hebt mogen eten en drinken, maar dat dat zo lang geleden is dat je het daar nu niet meer mee kunt doen. Want eten, dat moet je telkens doen. Dat is niet één keer in je leven, maar als het goed is, is dat iedere dag. Een hongerige ziel. Een ontdekte zondaar is iemand, gemeente, die kan zich niet voeden met gif en die kan zich niet voeden met zonde, maar die verlangt naar ware spijs. Zoals de Heer Jezus zegt, mijn vlees is waarlijk spijs, echte spijs, en mijn bloed is echte drank. Een hongerige ziel. Als je honger hebt en je gaat hard werken, wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? En dan wordt dat alleen maar erger. Nou, dat is in het geestelijke leven ook zo. Mensen proberen de honger te verdrijven door hard te werken. Wij zijn zo gehecht aan dat werkverbond. Maar weet je wat hongerige zielen ervaren? Dat hoe harder dat ze werken, hoe erger dat de honger wordt. Waar de farizeeërs zichzelf mee kunnen voeden, daar kunnen arme zondaren en arme zondaressen, die kunnen zich daar niet mee voeden. Die honger die is niet weg te nemen door de werken van de wet, is niet weg te nemen door het oprichten van eigen gerechtigheden. Weet je wat er dan klinkt in de ziel? Hij kan die spijs, die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. En dan zegt die hongerige ziel niet, nou ja, laat dan maar zitten. Want dan weet je niet wat honger is. Die hongerige ziel die moet eten, die moet drinken. Kijk eens naar die Canaanese vrouw, dat was zo'n hongerige ziel. Die vrouw die liet zich niet afschepen, maar die bleef roepen. Waarom? Omdat ze zo'n honger had. Ze moest verzadigd worden. Bent u al zo'n hongerige ziel? Kom je zo ook naar de kerk? Zit u zo ook onder de verkondiging van het woord? Leest u zo in de Heilige Schrift? Is de kracht overal uitgegaan? Is er een verlangen naar de gerechtigheid van Christus? Is er een honger en een dorst naar die ware spijze en die ware drank? De hongerige ziel. Er staat van die hongerige ziel, waar kun je ze nu aan herkennen? Als Salomo zegt, een hongerige ziel is alle bitter zoet. Bitter, is dat lekker jongens en meisjes? Krijgen jullie van je moeder wel eens bittere snoepjes? Nee. Waarom niet? Omdat je dat vies vindt. Bitter, dat is in de Bijbel alsem, gal. Dat is in de Bijbel een beeld van datgene wat niet aangenaam is. Maar datgene wat juist moeilijk is, wat zwaar is, wat pijnlijk is. Tegenovergestelde van honing zijn. Dus daar zit zo'n verzadigde ziel en je zet die verzadigde ziel honingzeem voor. En die verzadigde ziel die zegt, dank u wel. Dank u wel, ik zal er niet van eten. En dan zit er een hongerige ziel. En dan zet je die hongerige ziel hier geen honingzeem voor. Maar dan zet je die hongerige ziel bitter voor. Bitter, dat is wat niet aantrekkelijk is, wat je niet zou begeren. En wat staat er dan? Wat een paradox, de hongerige ziel is alle bitter zoet. De hongerige ziel is zelfs blij met het bittere. Gemeente de Heere, zet ons niet alleen heerlijke spijzen voor. Maar de Heere zet ons ook soms bittere spijzen voor. Het zou helemaal niet goed zijn als je alleen altijd maar zoete spijzen zou eten. Er is variatie nodig in het voedingspatroon. En dat is ook zo in geestelijk opzicht. De Heere heeft de opdracht gegeven, geef gij hun te eten. En dan moet u nu denken dat het de taak is van Gods dienaren om alleen maar zoetigheid voor te zetten, maar het behaagt de Heere ook om in zijn woord soms bittere spijzen voor te zetten. En hoe zit dat met die verzadigde ziel, jongens en meisjes? Nou, die moet daar helemaal niks van hebben. Die moet al niks hebben van de zoetigheid van het honingzeem. Laat staan, als je met een bittere spijze aankomt, daar moet zo'n ziel helemaal niks van hebben. Maar de hongerige ziel is alle bitter zoet. Hoe weet die hongerige ziel dat? Nou, hij eet het op. Anders kan hij dat niet weten. Hij eet het op. Waarvan de een zegt, nou laat maar, dat hoef ik niet. Dan zegt die hongerige ziel van, geef maar aan mij. Ik heb zo'n honger. Ik heb zo'n honger. Zitten wij zo onder de verkondiging, gemeente? De hongerige ziel is alle bitter zoet. Letterlijk staat er een hongerige ziel. Al het bittere is haar zoet. En dat kan tweeërlei betekenis hebben. Dat kan betekenen dat in het eten de bitterheid zoet wordt. Kan dat? Ja, dat kan. Denk maar aan Ezechiël. Ezechiël kreeg van de Heere de opdracht om de rol te eten, de boekrol te eten die de Heere hem gaf. En weet je wat erop geschreven stond, jongens en meisjes? Klaagliederen, zuchting en wee. Nou, dat zijn nou geen lekkere dingen. Klaagliederen, zuchtingen en wee. En de Heere zegt tegen Ezechiël, eet op. Nou, Ezechiël had daar geen zin in natuurlijk. Maar de Heere draagt het hem op en moest het opeten. En Ezechiël die doet dat. En het wonderlijke is, als hij dat dan op begint te eten in zijn mond, als hij erop begint te kauwen, dan wordt het zoet in zijn mond. Dat is een wonder. En zo is het voor de hongerige ziel. De hongerige ziel is alle bitter zoet. De hongerige zielgemeente die eet zelfs het bittere op uit het woord. Die eet zelfs het bittere op uit de prediking. Zal ik een paar voorbeelden noemen? Ik denk bijvoorbeeld aan de zonde. Aan de ontdekking over de zonde. De verzadigde ziel die wil daar niet naar luisteren. Die zo, dat heb ik al zo vaak gehoord. Maar de hongerige ziel die eet dat op. En dat is bitter. De zonde is bitter. De gevolgen van de zonde zijn bitter. De eisen van Gods wet zijn bitter, gemeente. Want dat zijn strenge eisen. Veel kerkmensen zullen dat nooit opeten. Die zeggen, laat dat maar liggen, ik hoef dat niet. Die laten het grootste gedeelte van de preek liggen. Die zeggen, dat is niet te eten. Maar de hongerige ziel is alle bitter zoet. De straf op de zonde. Gods gerechtigheid en wat dies meer zijn. Al die dingen zal de hongerige ziel opeten. En weet je wat het wonderlijke is? Als je dat nou mag eten, dan wordt het zoet. Als je onder het oordeel van de Heere mag buigen, als je de gerechtigheid van de Heere mag toevallen, als je de straf op de zonde mag ervaren, als je het met God eens mag worden, dan zeg je niet, jongen, wat is dat toch een verschrikkelijke preek? Maar dan wordt het zoet. Dan ligt er meer zoetheid in dan de hele wereld ons geven kan. De honingzeem van deze wereld is niet te vergelijken bij de bitterheid van Gods woord. Het oordeel te mogen leren aanvaarden, gemeente. Gods woord in zijn volheid te mogen leren proeven en smaken. Dat is waarlijk spijs. Zal ik een Bijbels voorbeeld geven, jongens en meisjes, dat je het ook kunt begrijpen? Ik noemde net het voorbeeld van die Canaanese vrouw. Die vrouw had honger. En dan zet de Heer haar een bordje voor. Mag ik het zo in vergelijking met onze tekst zeggen? De Heer zet haar een bordje voor. En op dat bordje daar legt de Heer, nou, dat is geen zoetigheid, maar daar legt de Heer bittere spijs. De Heer zegt, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Eet maar op, vrouw. Het tweede wat de Heer tegen haar zegt, dat is, het is niet betamelijk om het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Wij zouden zeggen, nou, ik heb er genoeg van. Ik heb er genoeg van. Twee van zulke Bijbelteksten, haal dat maar weg. En weet je wat die vrouw doet? Ze eet het op. Ze mag het aanvaarden dat ze er buiten staat. Ze heeft zo'n honger dat ze zelfs dat nog niet aan de kant schuift. En terwijl ze het opeet, wordt het zoet. Dan is er een verlangen. Nee, niet naar het hele brood, want daar heeft ze geen recht op. Maar ze zegt, Heere, de hondekens eten toch ook van de kruimkens die daar vallen van de tafel huns heren. En als dat bittere zoet wordt, hoeveel te meer dan als de Heere het honingzeem gaat geven aan een hongerige ziel. Want Salomo bedoelt natuurlijk niet dat de Heere hongerige zielen alleen maar bitterheid geeft. Nee, dat doet de Heere niet. De Heere geeft aan hongerige zielen ook honingzeem. Die hongerige zielen die moeten juist bij Christus komen. Die hongerige zielen hebben juist de gerechtigheid van Christus nodig. Maar in welke weg gaat dat? Dat gaat in een weg waarin de Heere ze eerst het bittere voorzet. En als zelfs dat bittere al zoet is, hoeveel te meer zal dan het honingzeem zijn. Die hemelse spijsbereider, gemeente, die heeft er veel meer verstand van dan wij. En het wil ook niet zeggen dat het bittere altijd tegelijk zoet is. Philpott zegt bijvoorbeeld, het bittere hoeft niet terstond zoet te zijn. Het kan ook bitter zijn in de mond, maar daarna een voedende kracht nalaten. En daarom toch zoet zijn. Je zou kunnen denken aan de tekst die de apostel Paulus zegt. En alle kastijding als hij tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, die door dezelfde geoefend zijn. Dus als de kastijding er is, als de beproeving daar is, nee, dat schijnt geen zaak van zoetheid te zijn. En het liefste zou je dat uitspuwen. Dat zou je het liefst niet door willen slikken. Dat zou je het liefst niet willen aanvaarden. Maar het is zo dat de lijdzaamheid, de verdrukking, de beproeving die wij mogen aanvaarden, na zich mag laten een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Zoals we dat gezongen hebben, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. De hongerige ziel, die proeft de vreedzame vrucht eruit. Zal ik een voorbeeld geven nog? Ik denk aan Hiskia. Hiskia is kerngezond. Het gaat goed in zijn rijk. En dan zet de Heere hem een hele bittere maaltijd voor. De Heere zegt tegen Hiskia, geef bevel aan uw huis. Want gij zult sterven en niet leven. Dat is bitter. Dat is bitter. En Hiskia mag dat aanvaarden. Hij schuift het niet weg. Hij zegt niet, nou dat zal wel niet waar wezen. Of dat heeft niet op mij betrekking. Of nee, hij mag het aanvaarden. En in die weg mag hij zeggen in Jesaja 38. In vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, dat zij in de groeven der vertering niet kwamen, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Hij zegt, Heere, wat u mij voorgezet hebt, oh, dat was zo bitter, dat was haast niet te eten. Maar in bitterheid hebt u gegeven, dat mijn ziel liefelijk omhelst mocht worden. Die bitterheid die hebt u wel gemaakt in de zegen die ik in die weg heb mogen ontvangen. Het heeft wat nagelaten wat Hiskia nooit had willen missen. Namelijk de zekerheid van het hebben van een borg. De zekerheid van het mogen hebben van de vergeving der zonde. Gij hebt al mijn zonde achter uw rug geworpen. Dat is zo zoet, dat is zo zoet. Dat hij van de bitterheid niks meer proeft. Kijk, de Heere Jezus is in die weg voorgegaan. Want het gaat natuurlijk in het Spreukenboek vooral over de opperste wijsheid. En het kan niet zijn dat we deze tekst niet betrekken op de Heere Jezus, die de opperste wijsheid is. Want nooit zou de bitterheid zoet worden als het kruishout er niet ingeworpen wordt. Denk aan de geschiedenis van Mara. Dat water, jongens en meisjes, dat was zo bitter. Mensen konden dat niet drinken. En toen heeft Mozes er een hout ingeworpen. En toen werd het zoet. En dat hout dat wees heen naar een ander hout, naar het kruishout van de Heere Jezus Christus. En dat kruishout, dat maakt alle bitter zoet. De Heere Jezus heeft een zeer bittere drank moeten drinken. Er werd hem een drinkbeker voorgezet, vol met bitterheid. En de discipelen wilden niet dat de Heere Jezus die drinkbeker drinken zou. Maar hij zei tegen zijn discipelen, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? En hij heeft die hele bittere beker, die heeft hij leeg gedronken tot de laatste druppel toe. Waarom? opdat hongerige zielen niet onbehoeven te komen. Want nooit zou de bitterheid zoet kunnen worden als Christus die drinkbeker niet gedronken had. Maar door zijn kruishout wordt het meest bittere, dat wordt zoet. Dat is het geheim van het evangelie. De hongerige ziel is al het bitter zoet. De hongerige ziel, die proeft zelfs nog zoetheid in het oordeel. In het buigen onder Gods hand. In het toevallen van zijn gerechtigheid. Die hongerige ziel, die komt niet om. Daar zorgt de Heer voor ook in deze crisistijd. Hongerigen worden met goederen vervuld. De Heer weet ze wel te vinden. Die spijzengemeente, die is nog te verkrijgen. Maar bij welke van de twee horen we nu? Want er zijn maar twee soorten zielen voor Salomo. Het is of een hongerige ziel of een verzadigde ziel. Het is één van twee. Je kunt niet ergens tussenin zitten. Waar ligt nou ons leven in getekend? Overzadigde ziel, ik hoop dat u honger mag krijgen. Want degene die hier op deze aarde, denk aan die rijke man, die hier op deze aarde verzadigd zullen blijven, die hebben straks honger. En in de duisternis, daar is alleen maar bitterheid, daar is het kruishout niet meer. In de hel, daar zal geen zoetheid meer zijn. Maar dan zal de bitterheid echt bitter zijn. Als u hier die bittere spijs altijd weg blijft schuiven. Dus u zegt, dat hoef ik niet. Dan zult u het straks moeten eten. En dan zal het niet zoet worden. En hongerige zielen, als hier dat bittere al zo zoet is. En het kruimeltje honingzeem dat de Heere geeft, hoe zal het dan straks zijn? Daar waar geen bitterheid meer is. Waar geen bitterheid meer nodig is. Maar waar enkel zoetheid mag zijn. En gemeente, de Heere geeft wijsheid ook aan het begin van deze nieuwe periode. De Heere heeft de opdracht gegeven, geef gij hun te eten. En daar worstel ik zo vaak mee. En Jezus heeft gezegd, wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger die de Heer over zijn dienstbode zal zetten om hun te rechtertijd het bescheiden deel spijzen te geven. En geven de Heere dat ook in de toekomst. Om te rechtertijd bescheiden deel en ieder de spijze te mogen voortzetten. Amen.